9e Haemstede conferentie, nu dan voor de tweede keer in Garderen. Wij zijn dankbaar dat het weer mag gebeuren en wij wachten daarbij de zegen van onze goede God in. Er zijn een aantal dingen die ik u moet melden. In de eerste plaats gaan onze gedachten uit naar de nabestaanden van een tweetal mannen broeders die ook op deze conferentie kwamen en die in het afgelopen jaar zijn overleden, dominee Sterk uit Bunschoten en dominee Beekhuis uit Rotterdam. De Heere zij hen in alle dingen zeer nabij. Ook moet ik melding maken van een verandering in het programma. Vanmiddag om 3 uur zou dominee Riedijk spreken over levenslot en levensleiding. Hij kan hier niet zijn zoals u waarschijnlijk al bekend is vanwege een hele ernstige ziekte. Levenslot en levensleiding, daar valt dit ook onder. De Heere zij ook hem genadig en zeer nabij. En het is nog zeer de vraag of collega Riedijk weer op de kansel zal kunnen komen. God betone hem zijn genade dat zijn ziekbed een preekstoel mag worden, waarin hoog mag worden opgegeven van de goedheid en de trouw van de Heere. We zijn dankbaar dat collega Haring bereid was hem te vervangen en die zal dan vanmiddag voor ons spreken over het onderwerp oorzaken van onvruchtbaarheid in de bediening. Een kleine zakelijke mededeling nog. Om 2:30 vanmiddag is er koffie en ook na de lezing van collega Haring om 4 uur is er koffie en dat is dan daar in die zaal waar u zojuist ook koffie hebt kunnen drinken. Ik stel u voor dat we samen gaan zingen van Psalm 102, het 7e vers: Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. En vers 16: Uw knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen, ja, bevestigd in hun staat voor uw aanschijn, met hun zaad uw naam ter ere leven. Psalm 102, vers 7 en 16.
Oh.
zullen samen bidden. Heere onze God, wij zeggen uw grote naam hartelijk dank dat u ons ook dit jaar weer de gelegenheid biedt om in dit verband van deze conferentie samen te komen en ons neer te zetten om te horen de woorden van het eeuwige leven. En dat u ons dat geeft, Heere, mag ons toch verwonderen, want daarin blinkt en schittert uw trouw, uw goedheid, want u gaat door. Wij mogen dat aan de ingang van elke dienst van het woord zeggen voor uw aangezicht, te midden van de gemeenten waar we gesteld zijn, dat u nooit laat varen het werk dat uw hand begon. Ook daar niet, waar het ons bij de handen afbreekt. Want u bent de getrouwe. U hebt het eerste en het laatste woord. En uw woord omspant de eeuwen en de tijden. Wij danken u voor uw bewaring. Wij danken u dat u ons ertoe verwaardigt om in uw dienst te staan, daartoe geroepen, en die u roept, die bekrachtigt u ook, en die bekwaamt u ook, en die voorziet u van al het nodige. En Heere, in dat kader mag ook deze conferentie staan, om elkaar te dienen, in het woord en vanuit het woord, toegesneden op onze situaties. En daarin kent u ons, u weet hoe wij daarin staan, u weet wat wij daarin meemaken. U weet hoe wij daaraan kunnen lijden en dat de ambtelijke dienst ook een slijtageproces kan zijn, dat wij zo door de dingen van het hier en nu in beslag genomen worden, dat het zicht verduisterd wordt op u en op uw Christus, dat wij permanent gericht zijn op wat ons tegenkomt in de meest letterlijke zin van het woord. Maar wilt u dan deze conferentie gebruiken om ons opnieuw te zetten in de ruimte, in de vrijheid, om te gaan in het spoor van de Heer Jezus Christus, die gekomen is niet om gediend te worden, maar om te dienen. En dat wij met vreugde ons dienstwerk mogen verrichten, ziende op de koning van de kerk, in deemoed en standvastigheid, levend van de kracht van Christus volkomen offer, eenmaal aan het kruis geschiet, gedreven en gedrongen door uw Heilige Geest, daarmee vervuld, niets anders te weten dan Christus en die gekruisigd. Wilt u allen die in bijzondere omstandigheden zich bevinden, nabij zijn? Ook in onze ambtelijke dienst kunnen wij vastlopen, zodat wij geen weg meer zien. Wilt u dan, waar u een God bent, die 1001 verrassingen achter de hand heeft, nog verbazen met uw goedheid en trouw en wegen openen en banen? En doe ons intussen in de gehoorzaamheid aan u, maar trouw zijn op de plaats waar u ons hebt gesteld. Wees u ook met die broeders onder ons, Heere, die er naar uitzien om in de ambtelijke dienst in te kunnen treden, die daarop wachten met zo weinig uitzicht en vooruitzicht. Wilt u hen ook in die omstandigheden zeer, zeer nabij zijn en hen dragen, hen leiden, hen geven wat zij nodig hebben, ook in hun gezinnen, opdat datgene wat ze moeten doorlijden in uw hand gelegd mag worden, waar u het ziet en waar u alle dingen weet en u ook ons kent en doorgrondt. Wij bidden u voor de nabestaanden, Heren, van de collega's die, naar wij geloven mogen, tot heerlijkheid zijn bevorderd. De collega's Sterk en Beekhuis, die ook altijd op deze conferentie kwamen en die de weg van alle vlees zijn gegaan, dat gaat ook aan ons niet voorbij. Dat betekent, Heren, dat wij ook eenmaal worden opgeroepen om voor u te verschijnen en dat wij ook als dominee niet kunnen sterven. Maar dat het alleen maar kan als wij geborgen zijn in dat offer van uw Zoon. En door bekering en geloof in hem gevonden worden. Niet hebbende onze rechtvaardigheid die naar de wet is, maar de rechtvaardigheid die uit u is. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Dan gaan harten over tot hoger slag. Dan mogen dienstknechten die getrouw waren ingaan in de vreugde huns heren. Zegent u allen die om hun heen gaan treuren. Wilt u ze nabij en goed zijn, ze leiden door uw woord in de kracht van uw geest. Ze vertroosten met dat woord dat blijft. Wij dragen ook aan u op degenen die niet met ons konden komen. Ook dat is u bekend. Verschillende die om redenen van kerkelijke verplichtingen niet mee deze conferentie mee kunnen maken. Maar er is ook dat geworpen worden op het ziekbed. Ook broeder Riedijk, die zou spreken over levenslot en levensleiding. En die heel ernstig ziek is. Tot hiertoe hebt u alles wonderlijk wel gemaakt. Ook voor hem. Wilt u dat bevestigen? Wilt u dat bestendigen? En wilt u geven, Heere, dat hij maar van u alleen verwacht, want dan komt ook hij nooit beschaamd uit. En dat hij maar zeggen en zingen mag, de ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts, om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. Gedenkt u hem en allen die hem lief en dierbaar zijn, en wilt u ook dit lijden louteren en heiligen, opdat hij die stille vrede maar mag smaken, die alle verstand te boven gaat, de vrede in het bloed des kruises. Heren, wij bidden u om een gezegende conferentie, en wij doen dat voor uw aangezicht in het besef dat wij dat niet verdiend hebben, en dat wij dat niet waardig zijn. Wij kunnen geen enkel recht laten gelden, maar wilt u, zoals u dat ook in het verleden hebt gedaan, uw kennelijke nabijheid doen ondervinden, ook gedurende de gang van deze conferentie, en dat wij mogen verkeren als onder een geopende hemel, en zo ook toegerust mogen worden voor een nieuwe periode, wat wij dan het winterwerk noemen, om te onderwijzen in het openbaar en bij de huizen, onder ouderen en jongeren, het zaad van het evangelie te strooien, en daartoe bekrachtigd te worden. En dat wij ook elkaar mogen bemoedigen in de ontmoeting die wij hier mogen hebben. Hopen ook in deze ogenblikken voor ons uw woord, in de kracht van uw Heilige Geest. Wij vragen het u in Jezus' naam en uit genade alleen. Amen. Broeders, ik wil met u lezen uit het evangelie naar Matteüs, het 24e hoofdstuk. De versen 1 tot en met 14 en 45 tot en met 51. Matteüs 24, de versen 1 tot en met 14 en daarna de versen 45 tot en met 51. Een beetje daartoe geïnspireerd doordat collega Van den Berg ons een en andermaal zal spreken over de laatste dingen. En Jezus ging uit en vertrok van de tempel, en zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen van de tempel te tonen. En Jezus zei tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik, hier zal niet één steen op de andere gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordende zei tot hen, zie toe dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, dat wordt niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in verscheiden plaatsen, doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden en zullen elkander overleveren en elkander haten. En valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis alle volken en dan zal het einde komen. Vers 45, wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, de welke zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft om hun lieden hun voedsel te geven ter rechtertijd? Zalig is die dienstknecht, welke zijn heer komende zal vinden al zodoende, voorwaar ik zeg u dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen, mijn heer vertoeft te komen, en zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, zo zal de heer van deze dienstknecht komen ten dagen in welke hij hem niet verwacht en ter uren die hij niet weet, en zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinsden. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Tot zover. Ik wil dan een ogenblik in dit openingswoord met u nadenken over de versen 45, 46 en 47 uit Matthäus 24. Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, de welke zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft om hun lieden hun voedsel te geven ter rechtertijd? Zalig is die dienstknecht, welke zijn heer komende zal vinden, al zo doende, voorwaar ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Broeders, onze tekst is dus uit de grote reden van de Heer Jezus over de laatste dingen. Een reden waarin hij zijn discipelen en daarmee gegeven zijn kerk verkondigt wat ze op haar pelgrimage door dit aardse bestaan heeft te verwachten, te doorlijden en ook te doorstrijden. Sprake van grote verdrukking en daar worden aangrijpende dingen van gezegd. En als het zich voltrekt, dan moeten we daar toch niet vreemd van opkijken, zegt de Heer Jezus. Ook wordt er in die reden nog een andere lijn getrokken, waaruit blijkt dat het leven zijn hele gewone gang zal gaan, als in de dagen van Noach. Maar hoe dan ook is duidelijk dat hier één dringend appel klinkt tot waakzaamheid, tot wakkerheid. De ogen open. Het feit moet vaststaan dat Christus komt ten gerichte. Al weten wij niet wanneer. De altijd weer opkomende neiging om te gaan rekenen, te gaan tellen, te gaan speculeren, moeten we onderdrukken, want dat leidt tot niets. Maar waar ik in dit verband, broeders, naartoe wil, is dat er één hoofdlijn, hoe dan ook, duidelijk is. Dat er één ding in dit laatste der dagen van doorslaggevend gewicht is, en dat is de verkondiging van het evangelie van de Heer Jezus Christus. Al aan het begin van dit hoofdstuk spreekt Jezus daarvan als de vraag klinkt, wanneer zal het einde zijn? En dan zegt de Heer Jezus dat dit evangelie van het koninkrijk in de hele wereld gepreekt zal worden tot een getuigenis van alle volken en dat dan het einde zal zijn. En uitgerekend op dit punt is het dat de kerk heel goed moet toezien dat niemand haar zal verleiden. Juist op dat uitermate vitale en centrale punt van de verkondiging. En daar kent Christus met het oog op het naderende gericht, met het oog op zijn wederkomst, een zwaar gewicht aan toe. Want dat toch is het middel, het dwaze middel wat de Heilige Geest gebruikt om mensen te redden van de toekomende toorn, waardoor mensen geworven worden tot onderdanen van de koning van de kerk. En hij is het zelf die daartoe de opdracht en de volmacht heeft gegeven, om zijn woord uit te dragen, het evangelie van het koninkrijk, het evangelie van de koning van dit rijk. Hij, de Christus Gods, is toch het centrum van onze dienst. Door hem is het toch dat verloren en schuldige mensen gaan leven van de vergeving in zijn bloed. Door het woord en de verkondiging ervan wordt toch de kerk gebaard in de kracht van de Heilige Geest. En gaan mensen in een ondergaande wereld hopen op God, op zijn Christus, op zijn woord. En al heeft God ten diepste en ten principale niemand nodig. En dat is zeker voor ons dominees een verootmoedigende waarheid, waar wij toch altijd weer onszelf tamelijk belangrijk vinden. Hij wil hem toch gebruiken. Hij bedient zich van mensen, dienstknechten. En Christus spreekt in het verband van onze tekst van getrouwe en voorzichtige dienstknechten die door de Heer des Huizes gesteld zijn over dienstboden. En hij doet dat bij wijze van gelijkenis. De getrouwe en voorzichtige dienstknecht, die staat hier tegenover de kwade dienstknecht. Zoals hij direct in aansluiting aan het begin van hoofdstuk 25 spreekt over de vijf wijze en vijf dwaze maagden. Wel nu, die hoofdbaan van de evangelieverkondiging, die snijden we dan in dit openingswoord toe op onszelf, op hen die daartoe geroepen zijn. De Heer Jezus laat ons hier, om zo te zeggen, een foto zien van een evangeliedienaar, van een dienaar van het woord. Zijn naam zegt het al, hij moet het woord van God bedienen, een mens, een dienstknecht, de ambtelijke dienst. De hoge en dure roeping wordt vergeleken met het beheren van een huisgezin. Er wordt aangegeven hoe die dienstknecht daarin heeft te staan, trouw en voorzichtig om voedsel te geven. En de Heer Jezus spreekt nog ook over het loon wat hem wacht. En het is inderdaad een onweersprekelijke, door en door Bijbelse gedachte dat de evangeliedienaren dienstknechten zijn in en over het huis van God, van Christus. Het huis, dat is zijn kerk, waarvan hij het hoofd is en waarin alles naar zijn wetten moet horen. Hoe dan ook zijn de dienstknechten onderhorigen aan het hoofd. Ze heten immers dienstknechten. Al staat een dienaar hoog, duizelingwekkend hoog. Hij is toch niet meer dan een dienstknecht, een doulos, een slaaf. En broeders, dat moeten we permanent bedenken. We staan ook op de soms al hoge kansels op een hele gevaarlijke plaats. We staan er niet ter wille van onszelf, maar ter wille van het woord van God. Is het een feit dat elk mensenkind grenzeloos hoogmoedig is, zo hoorde ik wijl een dominee Boer een keer zeggen, dat er in elk mens een vat vol hoogmoed zit? In elke dominee zitten er tenminste twee. Hij is het al van zichzelf, en de mensen brengen dat andere vat wel aan. Maar laat het ons gezegd zijn, wij zijn dienstknechten, slaven. We zijn toch niet uit eigener beweging ingetreden in de dienst. Als het goed ligt, zijn we daartoe geroepen. Pure genade van God, door de Heer zelf geroepen te zijn tot dienaar van het woord, dienstknecht in zijn huisgezin. En broeders, dat is een roeping waar we zeker van moeten zijn in onze dienst. Niet om ons daarop te laten voorstaan of ons daarop te verheffen. Maar als we niet geroepen zijn, zullen we ook niet trouw en niet voorzichtig kunnen dienen. Dan zijn we dus dienstknechten met een vals oogmerk. dan vallen we onder het oordeel van Christus, dieven en moordenaars. En dat heeft uiteraard verregaande gevolgen. En ook het vervolg van wat we gelezen hebben, heeft daar alles mee te maken. Ik bedoel dus de bijzondere roeping tot het ambt. Niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die daartoe door God wordt geroepen en bekwaamd. Waarbij van eminent belang is en van doorslaggevende betekenis de zalving door de Heilige Geest. De kennis die wij opdoen aan, ja, tegenwoordig zijn het alleen maar universiteiten meer, tot en met in Apeldoorn. Dat is van groot belang. Dat is nodig. Hoe meer we studeren, hoe beter. En we hebben te studeren hard en grondig. En we moeten, naar het mij voorkomt, nog veel harder studeren dan wij nu doorgaans doen. Maar die kennis op zichzelf maakt niet tot een dienstknecht. Ze maakt nog wel eens opgeblazen. De opleiding, zouden we kunnen zeggen, geeft de dienaren de wapens die hij kan hanteren, maar ze voorzien hem niet van de wapenrusting. Ik bedoel maar aan te geven, broeders, dat onze diploma's en onze kennis, hoe nodig ook, niet het wezen van de roeping uitmaken. Het gaat hem erom door God zelf geroepen te zijn. Het is dat getrokken worden, zoals een zondaar tot Christus getrokken wordt, door een machtige, onweerstaanbare werking van Gods geest. Overtuigend. Zodat er een wee mij is als ik dat evangelie niet verkondig. Het is nog niet eens zozeer de liefde tot het werk dat de beslissende factor is. Als een Mozes zijn zij die geroepen worden nogal eens een keer terughoudend. Het is doorgaans ook niet het ambt wat trekt, ofschoon het inderdaad een treffelijk werk is. Het is ook niet het ijveren voor de naam en de glorie van God en de bewogenheid met zielen. Want dat is tenslotte kenmerkend voor elke ware gelovige. Wat het dan wel is, dat het woord van de Heere, broeders, als een vuur is in ons binnenste. Die dienstknechten, ze moeten dat woord verkondigen of sterven. Ze konden niet ontkomen aan de hand die zwaar op hen drukte, nacht en dag. En die alle vrede en rust uit de ziel bandde, totdat de wil werd omgebogen. Heere, hier ben ik, zend mij. Een geroepen dienstknecht. Dat is dus nodig. Iemand kan de ijver van Paulus hebben en de welsprekendheid van Apollos, de vrijmoedigheid van Petrus, de zachtmoedigheid van de apostel van de liefde Johannes. Hij mag begiftigd zijn met de uitnemendste gaven en toch kan hij machteloos en krachteloos zijn in de dienst en tevergeefs preken. De grote vraag is toch of God aan zijn dienst zijn zegen zal verlenen. En die vraag kan slechts beantwoord worden als het antwoord op die andere vraag wordt gegeven, heeft God geroepen. En heeft de hemelse koning de opdracht gegeven om een ambassadeur te zijn van hem. En onder de leiding van de Heilige Geest moet die vraag beantwoord worden door het geweten. En ik ga er in dit verband maar voorbij, broeders, aan voorbij dat dan ook een kerkelijke bevestiging zal hebben. Maar het gaat me erom dat we de zekerheid hebben in zaken onze roeping. Want die zekerheid is een bron van opperste vreugde. Al wordt die dan bij tijden nog zozeer aangevochten en bestreden. Net overigens als de zekerheid van de vergeving van de zonden en van het kindschap van God. Door God geroepen. En door God bekwaamd, en daarin krijgen die dienstknechten dan levenslang, al hebben zij ook op gezette tijden hun stakingsneigingen, maar dat leert God hen wel af. En daar heeft de Heilige Geest zo zijn speciale methoden voor. Het is en het blijft voor de dienstknechten een wonder dat de Heere hen wil gebruiken. Paulus, hij kan er hartgrondig voor danken dat de Heere hem getrouw geacht en in de bediening had gesteld. Hij, de lasteraar, de vervolger, de grootste der zondaren. Welnu, die dan door de Heer is geroepen afgezonderd tot zijn dienst, tot dat hoge ambt, die zal dan ook wel wat hebben van de trouw en van de voorzichtigheid waarvan Christus hier spreekt. Trouw en voorzichtig als de noodzakelijke vereisten voor een dienstknecht om te dienen in het woord en in de leer. Dienstknechten aan wie is toevertrouwd de bediening van de verzoening, de bediening van het woord en van de sacramenten en de dienst der gebeden. Trouw en voorzichtig. Dat zijn, om te beginnen, natuurlijk geen aangeleerde kundigheden en vaardigheden, dat zijn genadegaven. Het is in de uitdelers vereist dat elk getrouw wordt bevonden. De dienst van het woord moet toevertrouwd worden aan getrouwe mensen, schrijft Paulus aan Timotheus. Trouw, pistos. Betrouwbaar. Uit één stuk. De Heer des Huizes moet erop aan kunnen. Ze moeten dienen met een oprechte, door God gekeurde, geestelijke gezindheid. Met een zuiver oogmerk. Helemaal doorzichtig tot op de Heer des Huizes, tot op onze Heer Jezus Christus, die goede meester. Wanneer we trouw zijn, dan zullen we toch elke dag bidden. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoen. Als we trouw zijn, dan zal het ons dus niet gaan om eigen naam en eigen eer en jagen we geen vleeselijke belangen na, maar zijn geestelijke mannen in al ons doen en laten. Schitterend toch is het getuigenis wat gegeven wordt van Abraham, de vader van alle gelovigen, in Nehemia 9. God heeft zijn hart trouw gevonden voor zijn aangezicht. Zoals het de roem van de apostel Paulus was, het getuigenis van zijn geweten dat hij in eenvoud en oprechtheid Gods, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld had verkeerd. Trouw in wat ons is opgedragen. Trouw in de verkondiging, daar niets van achterhouden. Verkondigen zonder aanzien van de persoon. Trouw. En dan ook voorzichtig. Dat is dus wel iets anders dan kalm maar aan. Dan breekt het lijntje niet. Pas op. De voet tussen de deur houden, dominee. Nee, voorzichtig, dat is met inzicht. Dat is verstandig. Dat is wijs, phronimos. Wel onderwezen in goddelijke zaken. Het stelt de dienaren, de dienstknechten in staat. En hoe belangrijk is dat? Te onderscheiden. Onder ogen te zien wat goed en wat nodig is. Wat er gedaan moet worden, waartegen gestreden moet worden, stelt in staat te overwegen wat de beste middelen zijn die aangewend moeten worden, te onderkennen waar de gevaren liggen, trouw en voorzichtig de wacht te betrekken bij de kudde. Verstandig, voorzichtig, beslist. De dienstknechten die over het huis zijn gesteld, aangesteld om te zorgen, te dienen, te waken en daarin trouw en voorzichtig te zijn. Hoe nodig is dat, broeders? Ook voor onszelf. Want zelf zijn we permanent het voorwerp van de listige omleidingen van de boze. Wij liggen ook open voor tal van zonden. Wij staan ook bloot aan vele en velelei verzoekingen. We hebben te waken als anderen slapen. De waarheid grondig toe-eigenen, kennen, uitdragen als het moet verdedigen. Die verkondiging trinitaris, in al de verbanden, in heel de samenhang van het woord Gods. Het welbehagen van God drieënig, de roeping, de wedergeboorte, het geloof, de bekering, de Christus Gods, hem verkondigen wij. En dat niet ombuigen naar de hang van mensen, omdat zij het nu eenmaal zo graag horen. Nee, trouw en voorzichtig bewaren dat goede pand is toevertrouwd door de Heilige Geest die in ons woont. Dat is dus de opdracht voor de dienstknechten, trouw en voorzichtig. Ook als we zien wat er allemaal aan sluipend vergif wordt ingedruppeld. Die gestadige druppel holt ook de steen uit. Hoe de geest van de tijd duizenden en duizenden verslaat. Buiten de kerk, jawel, maar ook binnen de kerk. Hoezeer de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus een uitermate bedreigd bezit zijn. trouw en voorzichtig, eerlijk, ongehuicheld, integer, uit één stuk. Wie moet er, broeders, niet dagelijks sterven aan zijn eigen gewaande wijsheid? Wat een genade is er voor nodig om trouw en voorzichtig te zijn. Want het is nog altijd gemakkelijker om 20 preken te houden aan het adres van hen die ons horen, dan er één te adresseren aan ons eigen hart. En het is nog altijd gemakkelijker om met welgekozen bewoordingen de zonde in het leven van anderen aan te wijzen, dan er één te veroordelen in ons eigen bestaan. Daarom is er wel genade voor nodig om trouw en voorzichtig te zijn. Zelf door de waarheid overweldigd, daarvoor ingewonnen, die waarheid bewaren en uitdragen, trouw en standvastig, trouw en bewogen, horend naar de stem van de herder, horend naar de God der waarheid, horend naar Christus die de waarheid is, geleid te worden door de geest der waarheid. En dan kun je toch zo onder de indruk daarvan zijn, van dat spreken van God in zijn eigen woord, dat je daar helemaal ondersteboven van bent, vooral wanneer het in ons komt, door de vlam van de Heilige Geest. Dat is aan de ene kant uitermate pijnlijk, vooral voor ons vlees, ook voor ons domineesvlees, maar het is uitermate heilzaam. Maar het kan ook zo zijn aan de andere kant dat we het opeten, dat het voor ons eten en drinken is. En in beide gevallen is de geest in de raderen en is God tegenwoordig. En dan kunnen we uitdelen. Dan zullen we de kudde voedsel geven. En daartoe zijn de dienstknechten gesteld. We zijn dus geen herders als we de kudde niet van het nodige voedsel voorzien. De Heere zegt door de mond van de profeet Jeremia, en ik zal jullie de herders geven naar mijn hart. Die zullen u weiden, die zullen u voedsel geven met wetenschap en verstand. En dat staat Christus hier voor ogen. Dat de herders van de kerk hebben te voeden en te weiden. En u begrijpt natuurlijk dat dat voeden, dat weiden, dat is samengevat heel de evangeliedienst. De evangelieverkondiging. De bediening van de sacramenten, enzovoort, enzovoort. Dat is fundamenteel voor het ambt van de dienstknecht. Niet maar zo nu en dan, bij gelegenheid, maar zoals de apostel zegt, de apostelen bij de verkiezing van de diakenen, maar wij zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Dat eist ons, broeders, helemaal op. En we hebben onszelf volstrekt en absoluut en volledig daaraan te geven. Dat arbeiden in het woord en in de leer, daar zijn alle dingen aan ondergeschikt. Aan die hoge statuur van de verkondiging. En ik kan dat niet genoeg benadrukken en beklemtonen. Dat wij ons bij alles wat er georganiseerd wordt, en we staan weer allemaal met een volle agenda aan het begin van een nieuwe periode. Hoeveel is er niet dat ons van deze brede hoofdbaan afleidt. De dwaasheid van de prediking. Het doel van de evangeliedienst. Om rampzalige mensen te vervullen met de hoop op het eeuwige leven. Getrokken uit de duisternis tot het licht. Afgesneden van de oude wortel. Ingeënt in Christus. Gesteld te worden in die verzoende betrekking met de Heere. Verzoende mensen die God in Christus als Vader eren. En die Christus kennen. En die helemaal zijn aangewezen op zijn spreken, op zijn beloven, op zijn vermanen. Een getrouw en voorzichtig dienstknecht zal voedsel verschaffen. Het woord, de verkondiging, de sacramenten, waar de Heere toch wil spijzen en laven. Tot het eeuwige leven. Altijd weer middelijkerwijs. Door het gebruik van de middelen, het toe-eigenen van de schriften, zegt het bevestigingsformulier, in het algemeen en in het bijzonder, tot nut van de toehoorders met onderwijzen, vermanen, vertroosten en bestraffen, naar eens ieders behoefte. Ik ga in dit verband, broeders, maar voorbij aan hen, u kent ze natuurlijk ook wel, die zeggen, dominee, ik krijg geen voedsel. en die dat zo mooi en zo vroom weten te verpakken. Dat kunnen verwende kinderen zijn die alleen gebakjes willen eten en die aan het gezonde voedsel voorbij gaan, aan het dagelijks brood en die alleen maar eten wat ze lusten, heel ongezond, zowel in het natuurlijke als in het geestelijke. Nee, het gaat ons vanmorgen om onszelf, de dienstknechten. Dat wij trouw en voorzichtig volharden en voeden met de gezonde woorden, waarbij ons broeders altijd weer de beperking voor ogen moet staan in heel die veelkleurigheid van de schriften, dat het voedsel Christus is. Profeet, de leraar, de priester, de koning, Christus. Om hem gaat het toch in het woord en in de sacramenten, zoals Paulus er in de brief aan de Colossenzen dan ook nadrukkelijk gewag van maakt, als hij schrijft aan wie God heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid, de welke wij verkondigen. Vermanende een ieder mens en lerende een ieder mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een ieder mens volmaakt stellen in Christus Jezus, waartoe ik ook arbeide. Waartoe ik ook arbeide, strijdende naar zijn werking die in mij werkt, met kracht. Waartoe ik ook arbeide, met toewijding, met algehele overgave. Ingespannen, geconcentreerd. Het is die noeste arbeid die ons helemaal opeist, die ons zelfs kan verteren. Strijden, zoals iemand een wedstrijd loopt, met inspanning van alle krachten en daarbij alles ten achter stelt. Dat oogmerk, nastaan, nastreven, een worsteling om de overwinning te behalen. Paulus zegt dus dat hij in algehele toewijding en in die noeste arbeid met ingespannen krachten Christus verkondigt. En dat door de geweldige krachten van Christus werken in hem, tijdig en ontijdig. Hem verkondigen wij, want zijn vlees is waarlijk spijs en zijn bloed is waarlijk drank. Hij is het, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf, voedsel geven. Passen we hierbij op, broeders, dat we onszelf niet overslaan. Collega Haring zal daar vanmiddag denk ik nog wel nader op ingaan. Maar hebt u nooit last van het gevaar van wat ik maar noem te zeggen, het gevaar aan te duiden, dat we bij alles wat wij doen altijd maar gericht zijn en altijd maar weer gericht zijn op hen die ons horen, die wij hebben te voeden. Dat we bij ons lezen van de schriften en bij het bestuderen van de schriften erop gespitst zijn waar we nu weer over kunnen preken. De Bijbel dus lezen en doorzoeken met het oog op de komende zondag. Ik bespeur dat ook voortdurend bij mezelf. Dat we daar meer op gericht zijn dan op onze eigen ziel. Die stand van geestelijke zaken in ons eigen leven is van uitermate groot belang. We moeten, broeders, ook zelf gevoed worden. Ook wij hebben een kostbaar juweel bij ons, een ziel in een broos glas. Alles is verloren als het glas breekt. Wij moeten toch geweldig oppassen dat we het woord van God en de goddelijke waarheden en de gezonde leer eerder als dominee bestuderen dan als christen. Of met andere woorden, dat we de Heilige Schrift bestuderen om iets tot anderen te zeggen en onszelf daarbij over te slaan, zonder te denken aan het nut voor onze eigen ziel. Een groot gevaar en naar het mij voorkomt een even grote verzoeking. Als we meer de schriften bestudeerden als christenen, zouden we dan niet vruchtbaarder zijn in de dienst aan God? Zouden we dan niet meer groeien in de genade, meer staan in de innerlijke vrijheid, dan wanneer we als een ootmoedige smekeling als een zondaar dagelijks verkerend aan de troon van de genade, onze dodelijke onvruchtbaarheid en onze dodelijke onmacht zouden belijden, deemoedig en boetvaardig en meer de gerechtigheid van Christus begeerden en de vervulling met zijn Heilige Geest. En we zo dagelijks de schriften onderzoekend, biddend en mediterend, wat daar in het woord van God is aan ons. We zouden toch zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt. Als we Gods woord en Gods inzettingen, Gods wetten, Gods getuigenissen, slechts als verkondigers overdenken, bestuderen, dan gebeurt het omgekeerde. Dan zijn we toch als een chirurg die ongevoelig is voor het feit dat het bloed vloeit. Of als een soldaat op het slagveld waar er al zoveel gesneuveld zijn. Of nog wat dichter bij huis te komen waar we nog alles meer in aanraking komen als een begrafenisdienaar die zijn zoveelste begrafenis doet. Alle betrokkenheid en alle bewogenheid is dan weggezegend die gemeente die een dienaar heeft vol van de Heilige Geest, vol van geloof in de zaligmaker die we aanprijzen, die we verkondigen, Christus, de hoop der heerlijkheid. En broeders, niet alleen die gemeente is gezegend, want zalig, zegt Jezus, is die dienstknecht welke zijn Heer komende zal vinden, al zodoende. Voorwaar, ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen, zalig gesproken. Kan ook een dominee zalig worden? Hebt u het zich wel eens afgevraagd? Ja, het kan. Christus spreekt zelfs dienstknechten zalig. Als dienstknecht, nee, als zondige mensen, als dienaren geroepen en getrokken. Dienen in het huisgezin, voedselgevend ter rechtertijd, alzo doende. Die evangeliedienst houdt ons dus altijd bezig, broeders, en dan zijn we inderdaad nooit meer klaar. Er is toch altijd wel wat te doen, zeggen we dan. Maar niet te veel klagen over werkdruk. Ook niet te veel toegeven aan gemakzucht, maar alzo doende. Want de naam en de zaak van de meester is het meer dan waard. Al zodoende, voeden, spijs geven, onderhouden, vermanen, vertroosten, bestraffen. Al zodoende zoals de Heer des huizes het heeft bedoeld. Bishop Ryle die zegt ergens dat hij maar deed in zijn ambtelijke dienen waarvan hij dacht dat zijn meester het ook zou doen. Het lijkt mij een gulden regel. Daar mogen wij ons best aan spiegelen. Al zodoende, standvastig en volhardend. Toen men Calvijn, de hervormer van Genève, probeerde te bewegen het toch wat kalmer aan te gaan doen. En wij zouden zeggen met recht en reden, nietwaar? Wie zal zich met hem durven en kunnen vergelijken, verteerd als hij werd in de dienst? Toen gaf hij degene die dat opmerkten te verstaan, wat? Wilt u dat mijn meester mij leeg nietsdoende zal vinden? Daar moet u eens over nadenken. Ik las het in die prachtige commentaar van Matthew Henry. Wat? Wilt u dat de meester mij leeg nietsdoende zal vinden? Wie trouw is en voorzichtig, ootmoedig en beslist, standvastig en volhardend, zal door de Heer Jezus worden onderscheiden. Als Christus komt en hij vindt hen al zo doende. George Whitefield, die preekte op zeker moment tijdens een van zijn tournees in Schotland. En iemand die bij die preek aanwezig was geweest, die heeft daar het een en ander van opgeschreven en voor ons bewaard. U weet, van Whitefield zijn niet zoveel preken voorhanden. En in die preek die die man gehoord heeft, daar schildert Whitefield in op zijn beeldende wijze hoe dienstknechten geroepen zullen worden voor de rechterstoel van Christus. En daar klinkt dan de vraag, waarom bent u predikant, waarom bent u dienaar geworden? En de man die daar geroepen werd, die gaf ten antwoord, ik vond het een hele mooie studie. En daar lag mijn hart. En dat trok me wel. Tot s'mans ontzetting kreeg hij te horen, ga weg van mij, u hebt uw loon al. Een volgende werd geroepen, waarom bent u predikant geworden? Ik vond het zo mooi en zo geweldig dat er zoveel mensen naar mij kwamen luisteren en hingen aan mijn lippen. Ga weg van mij. U hebt uw loon al. Een derde kwam en weer klonk de vraag, waarom bent u predikant geworden? Het was een keurige weg om gezien te worden bij de mensen. Mezelf een naam te maken. En weer klonk het, ga weg van mij. U hebt uw loon al. Broeders, wat een ontroerende zaak. En wat kan dat op je afkomen? Anderen de weg gewezen en zelf verwerpelijk bevonden te worden, een kwade dienstknecht, een ontrouwe dienstknecht, afgescheiden, en zijn deel is met de geveinsden, zegt Christus. Wening en knersing der tanden. Het is niet verkeerd wat wij ook vanaf de kansen wel eens tegen onze gemeenten zeggen, nietwaar? Dat moet u maar eens doen opschrikken, om dat vanmorgen ook eens tegen elkaar te zeggen. We proeven bij onszelf, opdat wij mogen weten dat wij geen dienstknecht zijn van onszelf, maar dienstknecht van God en dienstknecht van Christus. En dus laat er nog een vierde komen. Waarom bent u predikant? Waarom bent u dienaar geworden? Ootmoedig klonk het, omdat u mijn leven was geworden en u mij onweerstaanbaar riep en trok om een dienstknecht van u te zijn. En ik door uw genade, uw naam en uw eer en uw rijk bedoelde, bewogen met het zielenheil van mijn naaste. En ik moest daarom het evangelie verkondigen, omdat de nood mij was opgelegd te prediken Christus en die gekruisigde volle en de vrije vergeving in zijn bloed, door het geloof in zijn naam. Kom in, zo klonk het toen. Wat een heerlijkheid, broeders, zal het deel zijn van de trouwe en voorzichtige dienstknecht, gezet over al zijn goederen. Al de doden die in de Heere sterven, zijn zalig. Maar de dienstknecht die trouw en voorzichtig is geweest, voor hem is een bijzondere zaligheid weggelegd. De grootste eer waarmee mensen hier op aarde kunnen worden bekleed, is toch nog maar niets, helemaal niets, vergeleken met de eer die de voorzichtige en trouwe dienstknecht ontvangt van zijn hemelse koning. Ze zullen blijken in de gunst van hun meester te staan. Hij zal aan de goede, de getrouwe en de voorzichtige dienaren de tekenen van zijn achting tonen als hij komt. Of in de dood, dat gaat ook aan ons niet voorbij, of in het oordeel, en zij tot hun zaligheid gevonden worden in hem. En alzo doende, hij zal ze leiden in zijn glorie. Hij zal ze deelgenoot maken van al de zaligheden van de toekomende wereld. Ze zullen met hem zitten in zijn troon. Hebt u ook zo wel eens heimwee, broeders? Dan mogen ze horen, over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten, ga in de vreugde uws heren. Broeders, wat een dienst, wat een belofte, voorwaar, wat een eedzwering. Wat een genade, wat een loon. Amen. Wij willen samen zingen van Psalm 126. Het eerste vers, wanneer de Heer uit vijands macht het gevangen Sion wederbracht. De derde vers die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Psalm 126, vers 1 en 3.
Thank you.
Laat ons danken. Heere, wat mag dat een oorzaak zijn van diepe verwondering. Wat u eenmaal toevoegde aan uw apostel Paulus en mij getrouw geacht hebbende en in de bediening gesteld hebbende. Heere, er werd ons vanmorgen een spiegel voorgehouden dat onze verootmoediging en tot uitermate sterke vertroosting om ook in deze kantelende tijd, in dit laatste der dagen waarbij door al die turbulente gebeurtenissen heen de voetstap van de Heer Jezus Christus horen, om trouw en voorzichtig te zijn in het huisgezin van u, om te voeden, te onderhouden. Wij smeken u, wilt u ons allen daarin trouw doen zijn en voorzichtig. Beslist en standvastig, bewogen en met een laatste ernst. Want u hebt ons geroepen om te waken en te wachten op de muren van Sion. Waar er zoveel krachten zijn ook vandaag en van binnen en van buitenaf. Die de gemeente Gods willen omvoeren en meevoeren. Maar wilt u geven, Heere, dat wij het vermaan ter harte nemen, ziet u dat niemand u verleidde. En geef ons door uw Heilige Geest daartoe gedrongen, dat hartelijke verlangen naar uw komst, op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden, maar ook en vooral om uw kerk en ook uw dienstknechten voor eeuwig thuis te halen. Zegent u ons ook in het verdere van deze conferentie, Heere, en wilt u ook de maaltijd die we aanstonds mogen gebruiken, zegenen als u uw milde hand over ons ontsluit. Wilt u allen die ook in de voortgang van deze dagen een taak hebben te verrichten, daarin bijstaan, ze verlichten door uw Heilige Geest en ons tot zegen stellen. Vergeef ons onze zonden in Jezus' naam en uit genade alleen. Amen. Ik wens u aanstonds een smakelijke maaltijd.